Leest spreekt! En vandaag spreekt Leest met Kevin Absilis en Janneke Weijermars over de studie naar de literaire Vlaamse beweging. Mijn naam is Geert Wulus, welkom bij de podcast van Leest, open wetenschapsplatform over Nederlandse literatuur en cultuur. U vindt Platform Leest online en op Twitter @platformleest. Abonneren op deze podcast kan gratis via de bekende podcastkanalen. Het gebeurt niet elke dag dat een academisch artikel over literatuur een uitnodiging oplevert om de bevindingen te komen bespreken in een radioprogramma. Maar begin dit jaar overkwam het Kevin Absilis toen hij op Platform Leest zijn reeks over Henri Conscience aan het publiceren was. Een link naar de aflevering van Interne Keuken, waar Kevin bijna een half uur op de Vlaamse Radio 1 in gesprek ging met Koen Fille en Sven Spijbroek, vindt u in de notities bij deze aflevering van de podcast. Het zegt veel over de positie van Conscience in de Vlaamse samenleving, dat zo'n uitnodiging überhaupt kan. Ik zie Rick Honings nog niet meteen op de Nederlandse Radio 1 verschijnen om het een half uur lang over Tollos te hebben. Maar het zegt natuurlijk ook heel veel over het onderwerp van de reeks van Kevin. Het vermeende racisme van de man waarover nog altijd spreekwoordelijk wordt gezegd dat hij de Vlaming heeft leren lezen. Kevins leestreeks verschijnt nu in twee delen in Wetenschappelijke Tijdingen, het academische tijdschrift over de studie naar de Vlaamse beweging. Een mooi moment om het in de podcast te hebben over de Nederlandistische omgang met die Vlaamse beweging, zowel in Vlaanderen als daarbuiten. Gasten vandaag zijn Kevin Absilis zelf, hoofddocent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen, auteur van onder meer Vechten tegen de bierkaai, een boek over uitgeverij Monteau, edities van Paliter van Felix Timmermans en De Verwondering van Hugo Claus, en samen met Chris Humbeek en met onze andere gast, samensteller van een volumineuze opstellenbundel over Conscience die De Grote Onleesbare heette. Andere gast is Janneke Weijermars, universitair docent letterkunde aan de Universiteit Groningen, waar ze de afgelopen jaren onder meer publiceerde over de vroege geschiedenis van de Nederlandistiek, de Nederlandse Waterloo-literatuur en Prudence van Duyssen. Ze is echter ook, en full disclosure, dat geldt ook voor mij, net als Kevin in Antwerpen gepromoveerd. En wel op de studie Stiefbroeders, de Zuid-Nederlandse literatuur en het literaire bedrijf in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1814-1834. Welkom Janneke en Kevin.
Bedankt.
Janneke, er zijn niet zoveel Nederlandse Neerlandici die zich intens met de Vlaamse beweging bezighouden en al helemaal niet met die van de vroege 19e eeuw. Hoe ben jij hierin verzeild geraakt eigenlijk?
Ja, heel toevallig. Er was een vacature en ik was eigenlijk meteen gegrepen door het onderwerp waarvoor onderzoekers gevraagd werden. Het ging inderdaad over het onderwerp waar ik uiteindelijk mijn proefschrift over geschreven heb, over het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. En misschien komt het wel omdat ik zelf uit Limburg kom en in mijn jeugd altijd al meekreeg hoe een beetje het Calimero-complex een rol speelt in wat perifere gebieden. Hè? Van ja, in Holland wordt alles voor ons geregeld en wij hebben niks te vertellen. En dat was eigenlijk ook een van de dingen die mij aansprak in dat onderzoek. Het onderzoek dat ik eigenlijk in de schoot geworpen kreeg, ging dus over de literaire interactie tussen Nederland en Vlaanderen in de periode dat Willem I er de baas was, hè, de eerste koning van de Oranjes, die dus het hele Verenigd Koninkrijk onder zijn hoede kreeg. En hoe de Nederlandstalige literatuur, de Vlaamse literatuur, zich ontwikkelde. En vooral die machtsverhoudingen die in dat onderwerp verscholen liggen, zou ik maar zeggen. Daar was ik heel erg in geïnteresseerd.
Ja, want je noemde net dat Calimero-complex. Dat is een begrip dat wel vaker voorkomt wanneer het over de Vlaamse cultuur en literatuur gaat. Denk je dat het jou heeft geholpen in jouw studie dat je zelf ook wel dat complex begreep? In de zin van misschien vanuit Limburg het ook wel zelf, dat het zelf een beetje aan leidt?
Ja, dat denk ik wel een beetje. Ja, ik denk dat je daardoor toch een gevoeligheid ontwikkelt voor inderdaad de machtsverhoudingen in een bepaalde periode en inferieure positie van de een en hoe dat werkt en hoe er ook bewegingen opstaan die daar tegen in het geweer komen.
Ja.
En dat was dus ook in deze periode aan de orde. En wat ik dus heel erg mooi vond om te zien, is dat verschillende Vlaamse auteurs zich eigenlijk opstelden op een manier van, we willen eigenlijk ons helemaal conformeren aan het nieuwe regime. We willen Hollands worden. We zijn trots op die Hollandse traditie en willen ons daar helemaal aan laven en ons daarin ontwikkelen. En er waren auteurs die dachten, ja, maar wij hebben een eigenheid. Wij hebben al een eigen traditie. En die dus veel onafhankelijker daarin stonden. Dat sprak mij erg aan.
Ja. Kevin, eigenlijk, als ik Janneke dit zo hoor vertellen, dan denk ik van, Kevin's onderzoek gaat eigenlijk precies over hetzelfde onderwerp. Hè. Vechten tegen de bierkaai gaat hier eigenlijk over. Je hebt geschreven over de Vlaamse uitgeefstrategieën later in de 20e en ook in de vroege 21e eeuw. Een sterke gerichtheid op die positie van Vlaanderen als, ja, is het een Vlaamse literatuur en cultuur die zich via de ander, concreet dan via Nederland, moet realiseren, of doet Vlaanderen dat beter allemaal zelf? Is dat een parafrase waar je mee kan leven? Of denk je van, nee, eigenlijk heb ik het over iets heel anders?
Nee. Ik noteerde hier meteen Calimero streepje vechten tegen de bierkaai / arm Vlaanderen. He, dat zijn zo wat steekwoorden van mijn eigen onderzoek die daar inderdaad mee verband houden. Dank ook namens mezelf voor de uitnodiging om hierover te praten. Dus dat klopt. Hè. Mijn perspectief is natuurlijk wel anders. Hè. Ik ben een Vlaming, of ik dat nu zelf leuk vind of niet. Ik ben zelf geboren in 1980, hè, maar eigenlijk altijd opgegroeid vanuit in een cultuur en in een politieke situatie waarin die Vlaamse zelfstandigheid al maar prominenter politiek en cultureel werd. Hè. En dat ging gepaard met een discours over dat Vlaanderen in intellectuele, culturele, artistieke kringen, waarbij er toch... ongenoegen, en dan formuleer ik het nog redelijk eufemistisch, was over die verzelfstandiging en de elites die verzelfstandiging van Vlaanderen dan uitdroegen. En ik ben eigenlijk van dat ongenoegen, van die wrevel, van die aversie of die allergie voor een bepaald soort Vlaams nationalisme, daar ben ik een product van. Hè. Dus ik in mijn jeugd, wij lazen dan de Humo, hè, en wij luisterden naar Studio Brussel, of en als je wat ouder werd, het Nieuw Wereldtijdschrift, je las De Morgen, enzovoort. En dan werd je helemaal gevoed vanuit het idee van, ja, alles wat met die Vlaamse zelfstandigheid of onafhankelijkheid te maken heeft, dat is toch behoorlijk fout. Uiteindelijk werd dat al heel snel herleid tot collaboratie-ideeën en fascistoïd gedachtegoed, enzovoort. Plus, dat is één element, het zat moreel niet helemaal juist. En het tweede element was, ja, die cultuur zelf, daar was iets inferieurs aan. En het meest bekende topic, dat nog altijd leeft, is dan de taal van de Vlaming. Hij heeft zichzelf dan wel verzelfstandigd, maar waartoe eigenlijk? Hij kan zich nog altijd niet in een fatsoenlijke standaardtaal uitdrukken. Hij behelpt zich met wat hier dan al gauw heet verkavelingsvlaams. Een discussie die heel typisch was voor de culturele context waar ik ben in opgegroeid, de jaren 90. Dus dat is de periode waarin de VTM opkomt, de commerciële televisie enzovoort, waarbinnen je toch ook een culturele verzelfstandiging krijgt. Het losscheuren van die Nederlandse culturele invloed enzovoort. Enfin, heel kort samengevat was dat een beetje de culturele context waar ik dus in opgroeide. En als intellectueel in spe, of would-be intellectueel in spe, je gaat Germaanse studeren, Nederlandse, Engelse talen, literatuur enzovoort, zit je helemaal in die kritische traditie. Ja? En het heeft dus heel lang geduurd en het is eigenlijk heeft heel stevig te maken met het soort van onderzoek dat ik dan uiteindelijk ben gaan doen. En net als Janneke, denk ik, speelt daar heel veel toeval een rol in, hoe je in een bepaald soort van onderzoek rolt. Maar ben ik geleidelijk aan toch dingen gaan ontdekken over dat verleden waarvan ik denk van, maar dat kritische paradigma van die hele Vlaamse beweging, dat is toch behoorlijk fout, heeft toch allerlei blinde vlekken, hè, en heeft mij als Vlaming tegen wil en dank afgesloten van kennis van een bepaalde traditie die veel multidimensionaler is, veel diverser is dan dat bepaalde kritische discours mij eigenlijk heeft voorgehouden. En in dat opzicht ben ik wel een beetje recalcitrant geworden en ben ik eigenlijk op nu in het geval met Conscience, dus een zeer gepolitiseerde figuur. Met Timmermans heb ik eigenlijk al iets vergelijkbaars gedaan. Met het verkavelingsvlaams heb ik ook iets vergelijkbaars gedaan. Dus het is een beetje een constante in mijn intellectuele belangstelling. Het is telkens eigenlijk een analyse van Wat is dat discours? Hoe zit dat precies in elkaar? En hoe zorgt dat voor vertekeningen van hoe we naar de geschiedenis kijken? En het is allemaal begonnen bij dat onderzoek rond uitgeverij Monteau, die dan wel een uitgeverij was die eigenlijk toch een beetje mee aan de basis heeft gelegen van dat kritische discours. Het was de uitgeverij waar Claus en Boon zijn ontdekt. Hè? Maar tezelfde tijd ook waar Boon en Claus zijn gaan lopen vanwege een breed uitgevind ongenoegen over de bekrompen provinciale geest die er dan toch in dat Vlaanderen zou blijven bestaan, ondanks eigenlijk mensen als Angèle Monteau, die precies wel seculier en vrijzinnig in de Belgische betekenis en heel sterk op artistieke kwaliteiten zeiden toegespitst te zijn, enzovoort. Zelfs dan kon het niet volstaan om die dynamiek te doorbreken, enzovoort, enzovoort. Enfin.
Jij hebt het nu over culturele aspecten van die Monteau-geschiedenis, mm-hmm. maar het gaat, neem ik aan, zeker ook in het geval van Claus en Boon, ook over commerciële aspecten. In die zin van, het lukt maar niet om vanuit Vlaanderen het hele taalgebied te bereiken.
Ja, maar de vraag is dan natuurlijk, ja, wat is de, is er een louter commerciële verklaring voor? Want dat is dan vaak wat gezegd is geweest. Ja, ze zijn niet professioneel genoeg, het is te kleinschalig. In het geval van de uitgeverswereld dan, het boekenvak. Maar dan zie je toch dat als je echt aandachtig gaat kijken wat er met zo'n uitgeverij als die van Monteau gebeurd is, dat het op een bepaald ogenblik financieel en ook logistiek best wel oké was. Hè? En dat er dan toch tegen een glazen plafond, hè, maar dan een heel ander soort van glazen plafond, dan in de betekenis zoals we het gebruikelijk hanteren, dat er toch een glazen plafond was. En dan zie je dus dat het echt wel, om met Bourdieu te spreken, een vorm van symbolisch kapitaal is, waarbij je als Vlaamse culturele ondernemer, want het speelt niet alleen in het boekenvak, al is het daar wel zeer uitgesproken, dat je op een bepaald ogenblik gewoon een gebrek aan geloofwaardigheid hebt om je te meten en met dan de zogenaamde kwaliteitsuitgevers waar de echte volwassen Nederlandstalige literatuur verschijnt. Dus dat is mij daar heel sterk aan opgevallen. Dat vond ik op de duur zo belangrijk om die geschiedenis van Monteau te begrijpen, dat ik er inderdaad ook de inzet van mijn proefschrift en later ook het publieksboek van heb gemaakt. Vandaar ook dat vechten tegen de bierkaai. Het is een symbolisch gevecht dat je eigenlijk op geen enkele manier schijnt te kunnen winnen.
Tot dan blijkt in de 21ste eeuw dat alle Nederlandse kranten van belang in Vlaamse handen zijn. Waarom zijn die uitgevers er wel in geslaagd om het gevecht met die bierkaai te winnen?
Maar het is de vraag of dat daar dezelfde symbolische inzet rond is gevoerd. Hè? Want je hebt die krantenuitgevers enzovoort. Hè? Maar in het geval van iemand als Van Tilo of zo, dat is niet iemand die echt dat symbolisch... Of die,
Christian Van Tilo, het hoofd van de persgroep.
En ook van VTM enzovoort. Hè? Dus dat zit daar allemaal bij elkaar geclusterd. Die op een bepaald ogenblik toevallig Quansuis eigenlijk een heleboel literaire uitgeverijen in zijn bedrijf zag opduiken, maar die dan eigenlijk ook meteen in de winkeletalage heeft geplaatst en ze van de hand deed. Dat is niet echt iemand die dan in die sector op zoek is naar culturele uitstraling, naar een soort van prestige. Dus ik denk dat daar het zakelijke en het culturele wel heel strikt gescheiden zijn op dat niveau. Bovendien is misschien ook wel de geschiedenis van Lannoy, een andere belangrijke Vlaamse uitgeverij, die nog altijd in dezelfde familiehanden zit, maar wel is uitgegroeid tot een flink uit de kluiten gewassen bedrijf, via allerlei overnames enzovoort. Waarvan je zou zeggen, dit zit financieel en logistiek zo snor, dat het geen enkel probleem zou moeten zijn als Lannoy morgen zegt, ik wil een super prestigieus literair fonds en ik wil alle grote namen die vandaag in Nederland uitgeven, ik zeg maar wat, terug in Vlaanderen gaan uitgeven. Dat zou financieel perfect haalbaar zijn, denk ik dan zo. Maar waarvan dus de mensen die daar de uitgeverij in handen hebben, zelf al bijvoorbeeld weten van, dat is eigenlijk verloren moeite. Ik herinner mij nog uitspraken van mensen van Lannoy op het ogenblik dat ze dan Meulenhof overnamen. Dus dat was met het hele PCM-debakle. Dan namen ze Meulenhof over en dan was het idee van, ja, onder die naam Meulenhof, dus een gerenommeerde Nederlands uitgeefmerk, kunnen we dan eindelijk weer wat aan literatuur gaan doen. Want onder de naam van Lannoy of onder een andere naam die doorzichtig vanuit Vlaanderen wordt de wereld ingestuurd, is dat niet geloofwaardig.
Denk je dat ze zich daarin vergissen?
Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ik was zeer verrast, hè, want je had natuurlijk wel dat andere voorbeeld. Dus een andere belangrijke uitgeversgroep, ook met een lange familiale geschiedenis, is de Pelkmansgroep natuurlijk, die op een bepaald ogenblik, alleen een aantal jaren geleden, ook die ambitie had dan, hè, een aantal ambitieuze overnames had gedaan. En dan, vanuit een financieel tamelijk solide positie, toch de kans heeft gegeven aan Harold Polis om een literair fonds te beginnen. Dat dan duidelijk vanuit de Vlaamse publieke ruimte zou vertrekken. Qua fondsopbouw, qua uitstraling, qua contacten met de media. En dus ook daar zou ik hebben gedacht van ja, dat moet financieel wel voldoende draagkracht hebben om jarenlang verliesgevend te zijn. Misschien niet radicaal verliesgevend, maar dit is toch een visitekaartje, neem ik aan, wat Tom Pelkmans dan in dat geval nastreefde. Ja, hij heeft er toch ook vorig jaar de stekker meteen uitgetrokken. Dus eigenlijk zouden we dat eens moeten gaan onderzoeken, hoe dat zit bij Lano en Pelkmans. Waarom dat dan de voorbije jaren ook nog altijd niet gelukt is.
Ja. Janneke, als jij hebt in Antwerpen gewerkt en gewoond, nu in het Groningse. Als jij de boekhandel bezoekt, is dat een hele andere ervaring? Ervaar jij de literaire infrastructuur in Nederland als heel anders dan in Vlaanderen?
Ja, dan spreek je inderdaad over persoonlijke ervaringen.
Ja.
Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat de Vlaamse literatuur bijvoorbeeld in Nederland behoorlijk aanwezig is. Zichtbaar is in de etalage, letterlijk. En dat er veel aandacht ook voor is in de media.
Toch is dat niet de ervaring die Vlaamse uitgevers hebben? En is het ook niet wat bijvoorbeeld blijkt uit wat systematischer onderzoek daarnaar?
Ja. Ja, dat is mijn persoonlijke ervaring. Ja. Ik heb dat natuurlijk niet onderzocht. Mm-hmm. Wat ik zelf wel leuk vind om te vertellen, is dat dat is een beetje verschuiving van het onderwerp, maar dat vind ik toch wel heel opvallend en leuk. Dat ik natuurlijk zelf heel veel aandacht besteed in mijn colleges aan Vlaamse literatuur. En ik geef vooral college over de 19e eeuw natuurlijk. En studenten spreekt dat enorm aan. En ik... We hebben het dan over Conscience, de leeuw lezen we elk jaar. We hebben het over gezellen, over de ecologische literatuuropvattingen. We hebben het over Van Ostaaien. En het spreekt ze enorm aan. En ik vraag me steeds af hoe dat nu komt. En ik denk wel dat het voor de studenten een soort uitje is naar een andere wereld. Bijvoorbeeld zoals ze ook koloniale literatuur lezen. Zo kijken ze ook naar de 19e eeuwse Vlaamse literatuur. Er gaan allemaal deuren voor ze open, nieuwe werelden openbaren zich en daar is echt enorm veel animo voor. Dus ik zie hoeveel studenten van mij scripties schrijven over de Vlaamse letterkunde van de 19e eeuw. Dat is echt overweldigend. En ik denk dat de reden daarvoor is... Of een van de redenen daarvoor is dat ze het als iets exotisch beschouwen. Hè? Dus als wij van Nederland kijken naar Vlaanderen van de 19e eeuw, dan zijn er zoveel dingen te leren. En de Vlaamse letterkunde van de 19e eeuw is ook zoveel meer aanwezig nog in het politieke debat van nu. En dat is onvergelijkbaar met de 19e eeuwse literatuur uit Nederland, denk ik. We hebben het natuurlijk nog wel eens over de Max Havelaar. Er zijn wel andere teksten die hier en daar nog in de belangstelling staan. Maar ik denk dat dat voor de Vlaamse letterkunde van de 19e eeuw... dat is echt iets wat nu nog leeft en waar nog discussies over gevoerd worden. En dat vinden onze studenten echt enorm interessant.
Ik heb in Janneke gebruikt net de vergelijking met de koloniale literatuur. Herken jij dat? Is dat eigenlijk... ook jouw indruk dat de positie van de Vlaamse literatuur in Nederland een beetje een status apart heeft met alle exotisme van dien?
Dat is zeker lange tijd zo geweest. Hè? Dus dat je ook inderdaad een zekere mate van exotisering van die Vlaamse literatuur hebt gehad. Hè? Want ook Boon en Klaus waren natuurlijk, hoewel zij ook heel veel literaire waardering uiteraard hebben gehad in Nederland, waren wel heel herkenbaar Vlaams. Niet alleen qua thematiek, maar ook in de literaire taal die ze hanteerden enzovoort enzovoort. Dus je zit daar met een vorm van exotisering, maar die exotisering had dan wel bepaalde institutionele patronen vertonen. Hè? Als je exotisch was vanuit Vlaanderen, zeg maar, zonder een Nederlandse bemiddeling, dan was je eigenlijk gewoon slecht en misschien wel exotisch, maar op een oninteressante, onwaardevolle manier.
Ja, Kan je voorbeelden geven van types literatuur of misschien wel gewoon auteurs die op de verkeerde manier exotisch zijn en dus nooit in Groningen in de boekhandel van Janneke terecht zullen komen?
Ja, dat zullen de meeste auteurs zijn die nooit met een Nederlandse uitgever in zee zijn geweest. Hè? Bijvoorbeeld als Guido Gezelle nooit postuum via ook de bemiddeling van zijn neef Stijn Streuvels, maar uiteindelijk via diens uitgever, namelijk L.J. Veen, massaal zou worden geherexploiteerd, dan zou Gezelle vandaag niet die positie in de kanon hebben gehad. Hè? En de gedeelde kanon dan, zeg maar. Hè? In Vlaanderen zou dat dan wellicht wel anders liggen. Dus dat is het
dan zou Gezelle iemand zijn zoals Rodenbach.
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Enfin, misschien had niet Veen langsgekomen, had nog iemand anders langsgekomen om daar iets mee te doen. Dat is allemaal denkbaar. Ja. Maar op dat ogenblik was Veen natuurlijk samen met Van Dishoek de Nederlandse bemiddelaar die afzetmogelijkheden zag in Vlaanderen, die ook kansen zag om bepaalde jonge auteurs, meestal uit de toen vernieuwende middens, rond Van U en Straks, om die te gaan promoten in Nederland. En dan ging die deur opeens wel open. Want dat is eigenlijk het moment waarop op een wat ruimere mate eigenlijk Vlaamse literatuur in de Nederlandse boekhandel of toch bij een breder Nederlands publiek, belezen publiek, terechtkomt. Dat heeft een hele tijd geduurd. Ja, Conscience is een beetje een apart verhaal, want die heeft wel degelijk ook zijn succes gehad in Nederland. Maar niet bij datzelfde segment van intelligentsia. Ja.
Nou, met Conscience en Gezelle zijn we in de 19e eeuw terechtgekomen, de periode waarin, zeggen we altijd, de Vlaamse beweging is ontstaan. Chris Humbeek heeft vorig jaar in een artikel in de bundel De Verbeelding van de Leeuw gesuggereerd dat we misschien wel verder dan de 19e eeuw moeten kijken om bijvoorbeeld het enorme succes van De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience te verklaren. Janneke, jij hebt je natuurlijk uitvoerig bezig gehouden met de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Is er in jouw perceptie op dat moment al sprake van zoiets als de Vlaamse beweging?
Ja, dat denk ik zeker wel. We hebben in die tijd natuurlijk vooral discussies gevoerd die gingen over het verschil tussen Hollands en Vlaams. Maar toch zie je dat verschillende auteurs, zoals Leo de Voere bijvoorbeeld, de Brugse priester, maar vooral Jan Frans Willems, al heel erg inzetten op een eigen Vlaams vertoog. En dat gaat eigenlijk over, dat geldt voor allerlei terreinen. Bijvoorbeeld de onderwerpen die ze bespreken in hun eigen poëzie. Zo publiceert Jan Frans Willems eigenlijk doorlopend gedichten die typische Vlaamse thematiek hebben, volgens hemzelf ook. Hè. Hij schrijft daarover in zijn brieven. Dus de Gulden Sporenslag komt voorbij, hè. De personages Guy van Dampierre. En allerlei personages die je ook in De Leeuw van Vlaanderen terug ziet, die zijn al eerder veelvuldig besproken in de poëzie. Maar ook verschillende sagen en mythen, bijvoorbeeld de torenbrand van Mechelen, om er maar eentje te noemen. En naast die onderwerpen gaat vooral Jan Frans Willems ook op zoek naar een typische Vlaamse stijl. En daar schrijft hij over in zijn brieven. Hij zegt, de Vlaamse stijl, dat is een zoetvloeiende stijl. Dat is zijn woord, zoetvloeiend, zegt hij. Dus veel subtieler dan bijvoorbeeld de stijl die, of de toon die in Nederland op dat moment gebruikt wordt voor poëzie. Dan heeft hij het over Helmers, waar hij zich dan tegen afzet. En het gaat natuurlijk ook over spelling. Hè? Hoe schrijven wij hier in Vlaanderen? Welke spelling gebruiken we? En tenslotte gaat het ook echt over eigenheid, over de legitimiteit. Dus ze gaan op zoek, ze en dan vooral Jan Frans Willems eigenlijk, en in de slipstream ook Prudence van Duijssen wel, naar een eigen kanon. Wat is onze literatuur? Op welke teksten kunnen we trots zijn? Welke teksten kunnen ook wedijveren met die overweldigende hoeveelheid bloemlezingen en verhandelingen die op dat moment uit Holland komen. En daar komt natuurlijk zijn beroemde verhandeling uit voort, waarin hij in twee kloeke boekdelen echt een Zuid-Nederlandse literatuurgeschiedenis presenteert. Dus op allerlei terreinen zie je al dat er op zoek gegaan wordt naar typisch Vlaamse thematiek, schrijfstijl, spelling en ook een Vlaamse literaire geschiedenis. En op dit moment zijn Tom van Schaffel en Beatrice van Akker ook bezig om de periode voor dat Verenigd Koninkrijk nog verder te onderzoeken. In hoeverre het voor 1815 ook al in de maak was. En ik denk dat ze daar een zeer rijke oogst zullen halen.
Ja, want ik wilde eigenlijk net vragen. Er wordt eigenlijk vaak gezegd, de Vlaamse beweging is het product van de Belgische natiewording. Als ik jou hoor, dan zou je ook kunnen zeggen, nee, de Vlaamse beweging is eigenlijk het product van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Dit is eigenlijk niet zozeer in dialoog met de Franstalige Belg, maar met de Nederlander dat die Vlaamse beweging ontstaat. Maar het zou dus ook uit de Franse tijd, uit de Oostenrijkse tijd, het zou nog ouder kunnen zijn.
Ja, ik denk dat zo'n beweging als de Vlaamse beweging zich altijd definieert ten opzichte van hetgeen wat er op dat moment aan de hand is. En in de Hollandse tijd, in de tijd van het Verenigd Koninkrijk, moest het Vlaams zich zien te verhouden niet alleen tot Holland, maar ook tot de Franstalige gemeenschap. En ik denk dat het in de Franse tijd, dat die verhoudingen natuurlijk wel weer anders lagen. Dus het hangt er ook maar van de politieke constellatie op dat moment af, waar tegen de Vlaamse beweging zich afzet, eigenlijk. Hè?
Afzet, maar ook de reden waarom ze eigenlijk überhaupt nodig lijkt.
Ja, precies. Ja, zeker, ja. Maar ik zie dus voor 1830 eigenlijk al hetzelfde gebeuren als wat na 1830 gebeurt. En dat ook dezelfde literaire stijlmiddelen worden gebruikt. En je ziet dat metaforen, bijvoorbeeld zoals diermetaforen, hè, de leeuw is natuurlijk heel karakteristiek, de tijger, de adelaar, de havik, dat die diermetaforen, de lichaamsmetaforen, zoals bijvoorbeeld het bloed dat ons door de aderen vloeit, dat je in de hele 19e eeuw ziet dat dat instrumentarium steeds ook voor andere dingen wordt ingezet. Dus eerst wordt het ingezet om het Vlaams te definiëren ten opzichte van het Nederlands, van de Nederlandse literatuur, de Hollandse literatuur. Na 1830 zie je dat die middelen worden ingezet om de Vlaamse beweging binnen de Belgische natiestaat te legitimeren. Maar je ziet in groter verband ook dat datzelfde instrumentarium ook gebruikt wordt om bijvoorbeeld de Europese identiteit vorm te geven. En dat vind ik eigenlijk wel heel interessant, dat je dus dat je ziet dat, dat die metaforen, die stijlfiguren, dus verhuizen van subject naar subject, naar gelang het onderwerp wat er op dat moment aan de orde is.
Om het even wat systematischer over die Europese dimensie te hebben, want de Vlaamse literatuur wordt heel vaak bestudeerd in Vlaanderen, vanuit Vlaanderen, door Vlamingen en in hoge mate denk ik ook voor Vlamingen. Tegelijkertijd maakt de hele beweging, zoals onder meer dat grote project van Joep Leersen heeft gepresenteerd, maakt deel uit van een grote Europese geschiedenis van romantisch nationalisme in Europa. Janneke, jij doet onder meer onderzoek naar de correspondentie van Van Duyssen, iemand met een Europees netwerk. Als je hem via die brieven leert kennen, zie jij dan eigenlijk een typische Europese romanticus of toch vooral een typische flamingant?
Dat eerste. Prudence van Duyssen is eigenlijk een voorbeeld van iemand die zijn auteurschap op een romantische manier wil invullen. Hij gelooft in het bestaan van een genie, wat hij dan ook vooral zelf is natuurlijk. Hij ziet ook inderdaad een meer Europese beweging, en door veel bijvoorbeeld te corresponderen met de gebroeders Grimm, onder andere. Laat ik een voorbeeld geven van wat mij opviel in het onderzoek tot nu toe. Hij is bijvoorbeeld een van de organisatoren van het Vlaams-Duits Zangverbond. En met studenten heb ik dat Vlaams-Duits Zangverbond nader onderzocht. En we hebben gedichten, liederen en redenvoeringen bekeken, waarin dus inderdaad datzelfde literaire stijlapparaat weer uit de kast wordt getrokken, waarin wordt gesproken over dat het Duits en het Vlaams hetzelfde taal is, dat zij door rivieren en bergen met elkaar verbonden zijn. Nou, de diermetaforen worden daar ook heel uitdrukkelijk in genoemd. Dus dat is eigenlijk de taal die we heel goed kennen al uit de poëzie en de liederen uit die tijd. Aan de andere kant hebben we ook de brieven bekeken van de organisatoren van dat Vlaams-Duits Zangverbond. En we hebben ook gekeken naar of we eenzelfde ideologie in die correspondentie terugvonden. Want je zou verwachten dat die Duitsers en Vlamingen dan gaan praten over, ja, we moeten dit organiseren, want we willen zo graag ons verwantschap benadrukken. Maar niets van dat alles eigenlijk. Ze vonden het dus vooral belangrijk om een internationale samenwerking aan te gaan. Ze vonden het bijvoorbeeld belangrijk in de termen van verlichting, zelfontplooiing, saamhorigheid, om die uitwisseling op poten te zetten. Omdat ze ook vonden dat die idealen van de verlichting ook in transnationaal verband moesten worden uitgedragen. Dus je ziet heel duidelijk dat literair instrumentarium wat dus voor die publicaties en openbare teksten wordt ingezet, dat echt voor die genres gereserveerd is en dat in de correspondentie dus hele andere motieven naar voren komen. En dat vind ik erg opvallend. En dat vind je ook eigenlijk in de rest van de correspondentie van Prudent van Duyssen, ook met zijn Vlaamse correspondenten, dus de jonge schrijvers van de Vlaamse beweging, zoals Philip Blommaert, Frans Rens, Johan Doutzenberg, Maria Dolage. Dan zie je dat er toch vooral gebouwd wordt aan een universele literatuur. Hè? Hoe schrijf je nou mooie verzen? Hoe krijgen we die teksten nu gepubliceerd? Het belang van intellectuele uitwisseling. Daar gaat het over en niet over, we moeten die Belgische natiestaat vormgeven en Vlaanderen moet daarin goed vertegenwoordigd zijn. Dat kom ik haast niet tegen. Er is een enorme discrepantie dus tussen publieke teksten en persoonlijke brieven. En daar, ja, mijn hypothese is dan ook dat romantisch nationalisme een soort jas is wat de auteurs aantrekken zodra ze naar buiten lopen. Dan gaan ze in die taal praten, dan gaan ze voordrachten geven waarin die metaforen en opposities van wij, zij tot uiting komen.
En bedoel je omdat het publiek dat verwacht?
Ja, daar ben ik dus nog niet helemaal uit. Het is een soort programma waarvan zij denken dat dat op die manier moet worden uitgevoerd. Maar in de correspondentie kom ik het niet tegen. Zijn er andere doelstellingen die aan de orde zijn?
Kevin, nu jij je ook met die vroege 19e eeuw bezighoudt, is het ook jouw indruk dat die vorm van romantisch nationalisme een jas is die de auteur kan aantrekken en dus ook weer uittrekken?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou daar langer over moeten nadenken. Nu, de auteurs die Janneke heeft genoemd, zijn nu net de auteurs waar ik minder mee ben bezig geweest. En ik kan het mij wel indenken dat precies die generatie er een zekere twee petjes had, of toch althans verschillende manieren had om zich retorisch tot uitdrukking te doen en al naar gelang de omstandigheden zich daar ook aan aanpaste. Maar ik durf me wel af te vragen of dat ook zo was voor iemand als Conscience, voor Pieter Frans van Kerkhove, Domien Sleeks, de hele bende die dan eigenlijk in de Antwerpen het hart van de tweede generatie van die Vlaamse beweging vormde. Daar vermoed ik dat het toch een heel stuk complexer ligt. En bovendien, maar misschien moeten we daar nog niet direct aan toe gaan, is het natuurlijk ook, ja, hoe ga je dan romantiek definiëren enzovoort, want dat vind ik behoorlijk complex. Maar ik hoor Janneke het wel heel graag zeggen. Want eigenlijk heeft ze daarmee dus de voorbije minuten twee, en ik denk dat we dat echt moeten onderstrepen, twee heel erg stevig verankerde taboes spontaan verworpen. Hè? Eén, dat er een Vlaamse beweging of de contouren van een Vlaamse beweging denkbaar zouden zijn voor de Belgische staat. Ik ken geen enkel Vlaamse historicus, historiograaf, die dat zou durven toe te geven. Hè? Dus dat is iets wat de Vlaamse historiografie carrément heeft ontkend of daar niet in gelooft, hè? Al naar gelang dus welk perspectief je neemt. Dus dat is een groot historiografisch taboe, dat is één. En twee, over dat romantisch nationalisme, daar is nou net precies over geschreven dat het een zeer essentialistische vorm was, dat het diep ideologisch ingesleten was, dat het dan ook later tot allerlei excessen zou hebben geleid. Dus eigenlijk heeft Janneke hier twee taboes, ik weet niet goed hoe ik het anders moet noemen, het klinkt nogal zwaarwichtig, aan de orde gesteld, die dus dringend aan revisie toe zouden zijn. Dat is wel super interessant natuurlijk.
Maar ik ben niet de eerste die dit soort dingen aanraakt natuurlijk. Hè. We hebben bijvoorbeeld de bundel van National Indifference, hè, die dat soort kwesties aan de orde stelt. Ik was betrokken bij het proefschrift van Anna Rademakers, die naar de beeldende kunst heeft gekeken in de periode van het Verenigd Koninkrijk. En ook zij ziet dat kunstenaars in die periode, die wij nu als heel vaderlandslievend en patriotistisch beschouwen, dat die toch vaak door andere motieven werden gedreven. En ook Tom van Schaffel schrijft dat in zijn bijdrage in het boek National Indifference. Hè, dat,
ja, maar van Schaffel is echt een heel interessante naam. Want ik ken natuurlijk niet zijn volledige output, maar De Hoed en de Hond, hè, dat is zijn proefschrift, denk ik, als ik mij niet vergis. Ja, ja, daar zeker. Wordt uitgebreid, hè, die 18e eeuw retorisch doorgelicht, literaire teksten, maar ook niet-literaire teksten. En als je goed leest, je moet niet goed lezen, het staat er allemaal gewoon in, zie je dus dat er een grote retorische en verhalende traditie is waar Jan Breydel, Pieter de Koning enzovoort in worden opgevoerd, hè, waardoor dus eigenlijk die namen, verhalen, gedeeltelijk van die deelverhalen, al ruim in het in een verhalend repertoire, dat wellicht ook oraal verspreid werd, bekend was in de 18e eeuw, en dat uiteraard de verhaaltraditie is waar Conscience zijn universum op end in de Leeuw van Vlaanderen en in de teksten ook die later komen. En toch lees je bij al die moderne Vlaamse, Belgische historiografen dat Hendrik Conscience de Vlaamse natie heeft verzonnen, dat hij met dat hij over Vlaanderen is begonnen enzovoort, dat het allemaal gefingeerde, typische vormen zijn van invented traditions enzovoort, helemaal het constructivistische paradigma. En daar is het gewoon volstrekt ondenkbaar. En dus bij Verschaffel zie je dus enerzijds beschrijft hij al dat materiaal en hij trekt er helemaal niet die eigenlijk misschien wel logische, als ik jou ook zo bezig hoor, conclusie uit. Hij verbindt dat daar niet aan, hoor.
Ja.
Dat een vroege vorm van Vlaams nationaal denken zou zijn, of zuidelijk Nederlands nationaal denken zou zijn, dat dan ook culturele ingrediënten heeft, onder meer dus taalbewustzijn enzovoort. Dat heb ik nog nooit zwart op wit van een historicus gelezen. Bovendien is dat, moeten we ons ook afvragen, waarom is dat taboe? Dat is natuurlijk taboe, omdat die Vlaamse beweging zelf decennia lang heeft proberen hoog te houden, hè, met adelbrieven van, kijk, onze traditie gaat al heel lang mee. Typisch nationalistisch reflex van, we hebben een lang verleden enzovoort, een gedeelde volksaard, later worden daar dan andere begrippen opgekleefd, identiteit enzovoort. En dat heeft geleid tot een soort van hypercorrectie bij die historici, die dan kwansuis maar zijn gaan beweren, maar alles is verzonnen enzovoort, en die Conscience heeft het hier allemaal eens lekker gefabriceerd, wat natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig is, want hoe zou je dan kunnen verklaren, zoals Chris Humbeek, en het citaat waar Geert ook naar verwijst, hoe zou je dan kunnen verklaren dat zo'n tekst zo'n grote impact heeft, zo geloofwaardig is, zo herkenbaar is voor blijkbaar niet weinig mensen? Dat is onverklaarbaar, tenzij dat je echt een zeer, zeer laatdunkend beeld hebt van de gemiddelde mens. Hè? Namelijk, je kunt hem om het even wat wijs maken. En dat is een mensbeeld dat mij dan toch ook niet zo heel erg geloofwaardig toeschijnt.
Kevin, jouw reactie herinnert mij aan een tussenkomst op Achter de Verhalen in Antwerpen, als ik mij niet vergis, in een panel waar Janneke sprak. Een tussenkomst waarin je opriep om terug naar de bronnen te gaan van dat nationalisme, onder meer ook naar Herder. Dus is dat eigenlijk waar jouw huidige conscienceonderzoek zijn oorsprong vindt? De gedachte van, ja, we moeten teruggaan naar die teksten uit de 18e eeuw ook, om een goed begrip te hebben van wat stond er wel, wat stond er niet en welke impact heeft dat gehad op die Vlaamse auteurs?
Dus op die vraag, dus laten we zeggen de filosofische humuslaag waar die Vlaamse beweging uit gaat putten, dat is zeker een vraag die verder moet worden aangepakt. Hè. Ik hoor Janneke dan ook graag zeggen, dat ze zegt van ja, die correspondentie met Van Duizen, dus de invloed van Grimm enzovoort, dat Duitse, het vroegromantische nationalisme, dat is natuurlijk, daar is al redelijk wat over geschreven. Het wordt altijd maar herhaald dat het die traditie is. Terwijl Van Duyssen ook, nu vergis ik mij toch niet, de bedenker is van die onsterfelijke slagzin, de taal is gans het volk. Ja. In zijn gedicht, maar dat is helemaal geen Duits romantisch schabloon, maar is eigenlijk een vertaald citaat van Du Buffon. Hè? Dus dan zitten we bij de Franse verlichting en een heel andere traditie. En ik heb dat wel eens gethematiseerd om te zeggen van, laten we nu maar niet te snel op de feiten vooruitlopen. Hè? Dat herderiaanse nationalisme dat natuurlijk in de publieke ruimte vandaag verdacht is, want dat is de foute tak van het nationalisme, want dat zijn die essentialisten met hun volksaard en dat leidt uiteindelijk allemaal tot de excessen die we in de 20e eeuw beleefd hebben. Wat eigenlijk ook al heel simplistisch is, hè, want dat nationalisme van Herder is een heel complexe zaak, waarbij ook een niveau van algemeen menselijkheid wordt erkend, en waar eigenlijk ook de wieg staat van heel veel ideeën die te maken hebben vandaag met multiculturalisme, hè, en tolerantie voor culturele diversiteit. Hè, dus die hele figuur van Herder is, daar is een karikatuur van getrokken, om een soort van stroop op te hebben in het nationalismeonderzoek, die niet strookt met wie Herder echt was. Vervolgens heeft men die stroop op gekleefd en in onlosmakelijk in verband geplaatst met de Vlaamse beweging, terwijl dat eigenlijk ongedocumenteerd is. Er zijn heel weinig rechtstreekse verwijzingen naar Herder, er is heel weinig rechtstreeks gedachtegoed bij hem ontleend. Je hebt natuurlijk wel tussenfiguren, hè? Grimm bijvoorbeeld, die van Vallersleben wat later enzovoort. Hè? Maar dus, ik heb wel eens een keer mij afgevraagd, hè, moeten we die traditie niet in beeld brengen? En in ieder geval bij Conscience ligt het voor de hand dat hij ongelooflijk veel meer heeft gehad aan de Franse verlichtingsdenkers. Nou, om te beginnen waren die geschriften veel gemakkelijker voor hem toegankelijk als Franstalige. Hè? Dus hij zal veel meer daar zijn gaan lezen enzovoort. En dat speelt zeker ook mee bij een herinschatting of een nieuwe evaluatie van het soort van nationalisme waar Conscience dan in dit geval voor stond. Maar om je op je vraag te antwoorden, Geert, nee, ik heb die 18e eeuw voorlopig nog niet diepgravender bestudeerd, dus ook niet die filosofische traditie. Maar ik heb ze wel al eens een paar keer in vraag gesteld.
Ja. We gaan het even over jouw leestreeks hebben. Waarom heb je ervoor gekozen om racisme als centraal analysebegrip te gebruiken, ook in de titel, en niet bijvoorbeeld xenofobie?
Ja, ik denk dat daar verschillende afwegingen te maken hebben. Het eerste is natuurlijk dat racisme in de huidige publieke discussies veel meer gemeenzamer is. Hè. Dat is het overkoepelende begrip. Trouwens, met alle problemen van definiëring die ermee te maken komen, ik adresseer die definiëring ook wel. Dus ik denk dat racisme vandaag gewoon veel vaker gebruikt wordt, ook in het soort van ideologie-kritisch onderzoek waar ik me toe verhoud, hè, waarvan ik heel veel inzichten gebruik, maar terzelfde tijd ook proberen om op een methodologisch vlak te zeggen van ja, maar hier ontstaan misschien nieuwe blinde vlekken. Hè. Dus dat is één ding. Het tweede is natuurlijk, ja, xenofobie is een begrip dat al wel veel breder en veel langere voorgeschiedenis heeft en dus minder specifiek op het raciale is toegespitst. In dat opzicht misschien iets minder bruikbaar om de scope af te bakenen van waarover ik het dan precies wil hebben.
Maar dat is denk ik de reden waarom ik het aankaart, omdat je ook zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld in de Leeuw van Vlaanderen, maar ook in andere vroeg 19e eeuwse kanonieke teksten, uit die vroege Vlaamse beweging, ik denk ook aan Jan Frans Willems, gaat het niet over de verhouding tot de zwarte persoon. Het gaat over verhoudingen tot Europeanen van buurlanden. Buurlanden in sommige gevallen ook gewoon mensen met wie je dezelfde stad deelt. Mm-hmm. Namelijk Franstaligen. Ja? Dus wat, als je gaat kijken naar denk ik, de bulk van de uitspraken, dan gaat het toch eerder daarover dan over dat raciale aspect.
Ja, dat klopt helemaal. Hè. Dus daarmee demonstreer ik ook de beperkte waarde eigenlijk om een auteur dan zo homogeen te beschuldigen van racisme, hè, terwijl het inderdaad over dat soort van anderen gaat. Maar om terug te koppelen naar jouw vraag, dan is xenofobie wellicht ook niet aan de orde van de dag. Hè. Dat is dan toch eerder internationale animositeit, hè, wederzijdse stereotypering enzovoort enzovoort. En in het geval van dat Vlaamse discours van Conscience, wordt die Franse ander wel degelijk opgevoerd als een bijna een kolonisator, maar in ieder geval een imperiale mogendheid, met alle vormen van arrogantie enzovoort, die daarbij bij komen kijken. En dan is het wel weer interessant om dat raciale mee te nemen, omdat je dan wel ziet dat in een aantal teksten, terloops, vaak in de marge enzovoort, maar desalniettemin interessant, dat Vlaamse zelfbeeld wel wordt opgeladen met beelden, opvattingen die zo parallellen vertonen met waar het discours van elders een zich gekoloniseerd subject, wanend persoon of volk. Hè? Dus daar is dat raciale dan misschien weer wel interessant, hè? Als conscience op een bepaald ogenblik.
Maar dan omgekeerd.
Maar dan omgekeerd. Ja, dat is natuurlijk helemaal het ironische. Hè? Als je kijkt met de ogen van vandaag, ja, dan kun je die hele 19e eeuw, in ieder geval het werk van conscience, postkoloniaal gaan analyseren. Hè?
Nou ja, niet alleen dat. Ik bedoel, als we de interesse van Janneke's studenten voor de Nederlandse literatuur, voor de Vlaamse literatuur goed begrijpen, dan is het eigenlijk ook een vorm van kolonialisme.
Ja.
Janneke, jij hebt onder meer ook over Jan Frans Willems geschreven. Zag jij bij hem eigenlijk vormen van xenofobie?
Nee, maar ik heb er ook niet zo goed op gelet, moet ik zeggen.
Oké.
Ik zie wel dat hij...
Ik denk het bijvoorbeeld aan die tekst Aan de Belgen, waar hij het heeft over vreemdelingen die hier dopstand komen kraaien, een zaad van tweedracht in een land van vrede zaaien. Dat suggereert toch dat die vreemdeling eigenlijk een soort van natuurlijke eenheid komt verstoren.
Ja.
En dat is denk ik wel een hardnekkig beeld gebleken.
Jazeker. Maar dat woord vreemdeling, dat wordt inderdaad heel erg vaak gebruikt. Je hebt zo van die 19e eeuwse woorden. Kevin heeft er ook al vaker op gewezen. Hè? De slaap natuurlijk, hè? Die kennen we allemaal. Dat de natie is in een slaap vervallen. De vreemdeling die de rust komt verstoren. Het monster. Napoleon of wie dan ook die inderdaad haat komt verspreiden. Bij Jan Frans Willems, ik heb die bril niet opgezet toen ik zijn teksten las. En dan ben je er niet zo bewust van. Dus ik durf er eigenlijk niet iets over te zeggen daarom.
En durf je wel iets te zeggen over wat dan de betekenis van vreemdeling is binnen dat 19e eeuwse discours?
Want ik denk dat veel met taal te maken heeft. Iets dat vreemd in de oren klinkt. Hè? Maar hoewel dat voor hem natuurlijk ook weer niet vreemd was. Want als hij erg geëmotioneerd was, dan schreef hij zijn brieven ook in het Frans. Dat gold trouwens ook voor Van Duyssen. Dus zo vreemd moet die Franse taal hem dan toch ook weer niet geweest zijn.
Of denk jij dat hij in dat opzicht dan ook eigenlijk schrijft vanuit wat zijn publiek verwacht?
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En dat is weer de jas waar ik het net over had. De conventie. Ja. Het is a convention, not a conviction, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ik denk dat dat heel erg aan de orde is. En wat daarachter zit, hoe dat werkt precies, daar ben ik enorm nieuwsgierig naar. Dat heeft veel te maken, denk ik, met de kwestie van performativiteit. Ja, dus hoe praat je als je naar buiten treedt en welke dingen zeg je voor je eigen vriendenkring. Het doet mij altijd denken aan een hedendaags voorbeeld wat niets met de Vlaamse beweging te maken heeft, maar minister Blok die in 2018 door de mand viel omdat hij Suriname een failed state had genoemd en de multiculturele samenleving was totaal mislukt. En daar werd hij natuurlijk op aangevallen. Het was een filmpje van een besloten bijeenkomst en dat kwam naar buiten. En daar kreeg hij veel kritiek op. En zijn reactie vond ik heel treffend. Hij reageerde op een manier waarop hij zei, ik had in een publiek debat andere woorden gekozen. En dit is eigenlijk precies, dit raakt precies aan wat ik bij de 19e eeuw zie gebeuren in die correspondentie en in die gedichten en liederen en verhalende teksten. Dat er dus andere woorden gekozen worden op het moment dat er naar buiten getreden wordt. Dus dat er andere motieven een rol spelen. Dus in de brieven zie je, we willen graag een internationale samenwerking. Wij willen graag idealen van saamhorigheid, persoonlijke ontwikkeling uitdragen. En in de publieke teksten wordt het repertoire van het romantisch nationalisme uit de kast getrokken. En begint men in bepaalde stijlfiguren te spreken of te zingen.
Maar dat repertoire suggereert van ja, je kan voor het ene kiezen, je kan ook voor het andere kiezen. Was het bij Blok toch niet zo dat hij in het ene geval zou gezegd hebben wat hij echt vindt en in het andere geval wat politiek correct is om te zeggen?
Nou, het voorbeeld van Van Duijsen illustreert het misschien, dat hij op een gegeven moment in zijn brieven ook schrijft dat hij het eigenlijk wel prima vindt als ook Franstalige gezelschappen zich bij het Vlaams-Duits Zangverbond aansluiten. Ja, dat is iets wat voor de openbaarheid misschien niet geschikt was geweest. Maar wat hij dus in zijn brieven wel gewoon voorstelt, alsof dat de normaalste zaak van de wereld is.
Ja, nu, je zei van het voorbeeld van Blok heeft niks met de Vlaamse beweging te maken. Toch ook weer wel, want hij noemde toen eigenlijk ook België een failed state.
Oh,
en de reden dat België een failed state is, ja, ik niet, vrees ik. Dat hangt allicht met de Calimero-reflex samen, dat ik zoiets dan niet vergeet. En waarom is België een mislukte staat? Dat is dan toch eigenlijk ook een mislukte staat, omdat het een staat is waar verschillende talen en culturen samenleven.
Ja, en kennelijk is het toch nog steeds het ideaalbeeld dat er in één staat één taal gesproken wordt. Maar dat is natuurlijk al lang niet meer de realiteit.
Nou, dat is nooit de realiteit geweest natuurlijk. Hè? Dus
precies.
Het is, een tamelijk extreem voorbeeld van het terugprojecteren op iets, zogenaamd iets uit de geschiedenis dat zich nooit heeft voltrokken.
Ja, maar bovendien is het in de 19e eeuw ook door de Vlaamse beweging niet als dusdanig naar voren geschoven. Conscience kon er heel perfect mee leven, met een bicultureel en een tweetalig België ook. Hè? Dus dat mogen we dan ook niet vergeten. Dus dat op dat ogenblik werd dat wel degelijk nog op die manier erkend.
Kevin, je verwees net naar de ironie dat in die vroege Vlaamse bewegingteksten die Vlaamse literatuur en die Vlaamse literatoren zichzelf eigenlijk in de positie van de gekoloniseerde zetten of menen te bevinden. Hoe verklaar jij vanuit die achtergrond de steun van de Vlaamse literaire en intellectuele elite aan het koloniale Belgische project, dat in essentie toch gaat over de onderdrukking van de anderen?
Ja, dat is dus een heel interessante vraag, hè? Om op die manier te gaan kijken naar die 19e eeuwse literaire en ook journalistieke traditie, hè, in de Nederlandstalige pers enzovoort, hè, hoe die opvattingen gaan circuleren. Dus dat lijkt een paradox te zijn. Hè? Je krijgt enerzijds een soort van gekoesterd zelfbeeld waarbij duidelijk een identificatie is van ja, wij worden gekoloniseerd. Het wordt bijna nooit met dat soort van woorden natuurlijk geformuleerd. En die literatuur laat zich zeker postkoloniaal lezen. Het grote, bijna morele of politieke probleem dat zich hier stelt, is natuurlijk in hoeverre moet je dan in rekening gaan brengen, beantwoorden de realiteit die hier ten grondslag ligt aan de literaire fictie, dan wel oprecht genoeg aan de realiteit van koloniale onderdrukking of verdrukking enzovoort. Dat is natuurlijk een groot probleem. Hè. Voor andere gekoloniseerde literaturen is dat wellicht een veel minder complex vanuit de morele kant van de zaak dan natuurlijk. Hè. Maar om op je vraag terug te komen. Ik denk de pro-koloniale om te beginnen al heel dubbelzinnig was. Hè. Ik ben nu toevallig de voorbije week even bezig geweest met die kolonisatie van Santo Tomás. Dat plekje aan de kust van het huidige Guatemala. Dan zijn we de jaren 1840, vroege jaren 1850, waar dus de Belgische overheid een stukje land had gekocht om landverhuizing vanuit België aan te moedigen naar Ginder. Specifieker eigenlijk wilde men allerlei Vlaamse armoezaaiers. Dat was de tijd van het grote pauperisme, van de grote hongersnoden en de armoede. Men wilde daar liever vanaf, want we konden daar niet meer voor zorgen in dat Belgisch. En we wilden een soort van exitplan creëren. En dan krijg je wel eerst het bijtreden van die politiek vanuit Vlaams-Belgische kringen. Maar heel snel zie je dan de scepties opduiken en wordt dat hele koloniale project radicaal afgebroken. En niet alleen omdat het slecht uitpakt, maar ook omwille van allerlei anticoloniale bijbedenkingen. Dus het is heel complex. Het zit er zeker van meet af aan niet in. Wat ik wel denk, is op een bepaald ogenblik, vanaf de jaren 1850, zie je, en dat is tot dusver ook volkomen onder de radar gebleven, dat die Vlaamse beweging, of toch een aantal mensen, vooraanstaande schrijvers, gaan sympathiseren met het internationale abolitionisme. Op een redelijk voorzichtige manier, zeker in het geval van Conscience, in het geval van een aantal andere mensen explicieter, en Maria Dolage, haar naam is er net genoemd, maar ze publiceert een aantal huldegedichten voor, of toch althans een aantal gedichten waarin ze uitgebreide loftrompet steekt over Harriet Beecher Stowe en haar bijdrage aan de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten. Ook daar zie je retorische overeenkomsten tussen enerzijds sympathie voor echte slachtoffers van de zogenaamde bezitsslavernij, de chattel slavery, die uiteraard in Vlaanderen er niet waren, maar daar is dan een soort van betekenisoverdracht naar wij Vlamingen, wij zijn toch ook een soort van minstens spreekwoordelijke slaven. Dus ook opnieuw zie je daar retorische verwantschap. Maar van daaruit groeit ook natuurlijk wel een stevig paternalisme. Dus men neemt eigenlijk het paternalisme van bijvoorbeeld dat abolitionisme vrij kritiekloos over. Het is niet zo dat men pleit voor een radicale afschaffing van de slavernij en men dan vervolgens ex-slaafgemaakten wel toevertrouwt dat ze wel hun eigen boontjes kunnen doppen en dan hun eigen beschavingen gaan creëren enzovoort enzovoort. Nee, dat moest zeer begeleid worden door hun voormalige witte meesters enzovoort enzovoort. Dus dat gevoel van wij weten beter en wij kunnen voor u zorgen. Ik denk dat dat een belangrijk deel kan zijn van de verklaring voor wat er dan een aantal decennia later gebeurt in Congo. In het Handelsblad, toonaangevende Vlaamse krant in Antwerpen, die werd uitgegeven door de uitgever die ook het werk van Snieders en van Conscience uitgaf, zie je wel veel steun voor dat prille koloniale project van Leopold II. Waarom? Omdat Leopold II natuurlijk vol op de kaart trekt van de antislavernij. Dat is de grote morele legitimering van het project in Congo. Namelijk, we gaan de arme Congolese mensen daar bevrijden van, in dit geval, Arabische slaven. Dat kwam dan goed uit, dat waren dan geen Europeanen. Dus dan waren ze zeker goed genoeg als evil tegenstander, als kwaadaardige tegenstander. En daar zie je wel overeenkomsten. Dat is allemaal eigenlijk volkomen onbestudeerd tot dusver. Maar dat is wel een deel van de verklaring, denk ik.
Nou, dat paternalisme is er vast een onderdeel van, maar als je dan enkele decennia doorspoelt, de jaren voor de Eerste Wereldoorlog, ook tijdens de Eerste Wereldoorlog en na de Eerste Wereldoorlog, dan zie je eigenlijk dat die Vlaamse elite, de katholieken, net zo goed als de liberale elite, dat project helemaal omhelst.
Zijn we daar 100% zeker van dat dat helemaal breed... Ik zie ook wel, en je hebt daar ook over geschreven, in dat stuk De Lage Landen zeker, waar je een aantal van die intellectuelen wel in beeld brengt. En dat is ideologisch zeer divers, gaande van die Paul Frederik tot Verschaven zeker. En je noemt er nog wel een aantal anderen. En ik heb dat met veel belangstelling gelezen enzovoort. Dus dat zie je wel. Terzelfde tijd zie je toch ook... dat viel mij dan op. Ook op dat je bij een aantal radicale flaminganten juist ook wel behoorlijk wat anticoloniale opvattingen hebt ook. Je ziet die bij Vermeijlen, je ziet die bij Van Ostaaij, dat zijn dan de twee namen die je noemt. Maar ik zie die ook bij iemand, ook al is het terloops, maar het verraadt veel, bij iemand als Felix Timmermans. Waarin hij op een bepaald ogenblik in een helaas niet gepubliceerde versie van Paliter, in een vroege versie, waarin een heel stuk staat over Congo en waarin hij dat project samenvat als het eigenlijk vooral met de chicot ervan langsgeven van de Congolese bevolking en daar eigenlijk allerlei westerse kwalen gaan verspreiden enzovoort, waar die mensen helemaal niet mee gediend zijn. Ik denk niet dat dat een sleutelpassage is voor de anticoloniale filosofie van de Vlaamse beweging mee te demonstreren, en voor alle duidelijkheid. Maar het is misschien wel wat diverser dan alleen maar die officiële retoriek. Dus ik wil dat eigenlijk nog wel verder geattesteerd zien. Maar ja, goed, wat zou jouw verklaring ervoor zijn? Behalve dan dat vanzelfsprekende paternalisme. Daar kon die Vlaamse beweging zich niet aan onttrekken. Ze voelden zich niet zo onderdrukt cultureel, dat ze zich echt op een gelijke hoogte plaatsten als de daadwerkelijk gekoloniseerde en slaafgemaakte volkeren. In hun ogen was er natuurlijk nog wel een soort van beschavingsonderscheid
Ja, maar dat gaat dan toch ook verder dan paternalisme. Hè?
Ja, dat tuurlijk.
Dat is denk ik ook echt een afkeer voor wat anders en vreemd is.
Ja, dat, ja, ja.
Dat, en je ziet dat ook bij iemand als gezelle. Zo'n vers, half Joods, half heides, hoog Holland.
Ja. Ja.
Dus daar komen in zekere zin alle vijanden samen.
Ja. Ja, maar dat is natuurlijk een specifiek, want dat is eigenlijk, ik vraag me, want ik ben natuurlijk ook wat met het antisemitisme, of het vermeende antisemitisme, van die vroege Vlaamse beweging, daar heb je eigenlijk dat antisemitisme helemaal niet, integendeel. Zowel bij Conscience als bij Van Kerkhoven heb je heel expliciete teksten waar het wordt opgenomen, voor de Joodse ander dan, en wat dat weer een heel apart verhaal is. Bij gezellen is het moeilijk, omdat echt al, ik weet niet zeker of dat antisemitisme is. Je hebt ook zoiets als anti-judaïsme, hetgeen wat er eigenlijk aan vooraf gaat. Mm-hmm. Dus het pre-raciale anti-Joodse denken, dat natuurlijk te maken heeft, in het geval van gezellen, met zijn ultramontaans katholieke geloof enzovoort, en al die typische beelden en beschuldigingen aan het Joodse volk, die daar dan weer mee samenhangen. Dus dat is wel... het is complex, denk ik.
Ja, het is complex, maar het komt uiteindelijk toch allemaal op hetzelfde neer, namelijk samenlevingen, moderne samenlevingen, die zogenaamd verlicht zijn en die verlichtingsidealen uitdragen, maar die, als het erop aankomt, de ander letterlijk kapot maken.
Ja, ja. In het geval van het omhelzen van het koloniale project weet ik niet of het echt, het zal er in de praktijk wel vaak op neergekomen zijn, op kapot maken, maar of dat echt de overtuiging was die dan breed gedeeld was, of zelfs nog maar de stiekeme agenda. Ik denk dat inderdaad de excessen, de uitspattingen ervan zijn geweest, maar dat er wel een breed gedeeld geloof was van die... in die beschavingshiërarchie, dat paternalistische project, we gaan het daar beter doen. En natuurlijk het materiële voordeel, hè, als je als onderdrukte, en niet alleen cultureel, maar ook in maatschappelijk opzicht, hè, dat je je eigen sociale mobiliteit geblokkeerd ziet in dat francofone België, dan zit je natuurlijk wel met, als daar een uitweg wordt geboden waarin je vlotter carrière kan gaan maken in een koloniale administratie, is dat alleen al... vanwege dat perspectief natuurlijk interessant. En het gedrag van die Vlamingen daar dan is misschien wel heel vergelijkbaar, zou een heel mooie studie kunnen opleveren, denk ik, met wat de Ieren doen eens ze in het Verenigde Staten aankomen. Hè. Je krijgt ook de Ierse nationale beweging, hè, figuur als Daniel O'Connell, dus, jaar 1840, 1850 ook, diezelfde periode waarin ik nu Conscience aan het bestuderen ben, trekt volop de abolitionistische kaart. Mede ook vanwege die sympathie voor, ja, maar wij zijn in Ierland ook slaven gemaakt enzovoort, dan gaan we toch niet elders de slavernij ondersteunen. En terzelfde tijd was de grote ontgoocheling van die man, hè, O'Connell, dat eens die Ieren ook op de vlucht voor de armoede en het pauperisme naar de Verenigde Staten gaan, dat ze zich daar al heel gauw gaan nestelen, hè, in de subtop van de raciale hiërarchie, en ze zijn wel ondergeschikt aan, hè, de white Anglo-Saxons. Maar tezelfde tijd vinden ze dan wel handig dat daar een kasten is die onderin zit, die ze dan ook kunnen gaan exploiteren enzovoort enzovoort. Dat is het schrijnende natuurlijk, als mensen dus, ja, moeten gaan samenleven, positie innemen en met elkaar gaan concurreren.
Ja, Kevin, ik heb een citaat uit jouw leesfeuilleton waar ik even wat toelichting bij zou willen vragen. Je schrijft, als de postkoloniale literatuuranalyse, voor zover ze op het verleden is gericht, niet in bezigheidstherapie wil verzanden, spitst ze zich best toe op het vollediger doorgronden van aspecten die ze vandaag als problematisch ervaart. Wat bedoel je dan met vollediger? Suggereer je dan dat de analyses die gepleegd worden veelal aan de oppervlakte blijven?
Niet noodzakelijk, hè, want het postkoloniaal begrippenapparaat is zo verscheiden, hè, zo uitgediept enzovoort, dat je dus allerlei interessante analyses kunt maken van hoe stereotyperingen, in dit geval dan in de literaire tekst, tot stand komen, hoe die werken en hoe die ook corresponderen met andere teksten, tekstsoorten die op dat ogenblik in omloop zijn. Ik denk dat het begrippenapparaat dus oké is, maar dat het consequenter en inderdaad soms doortastender moet worden ingezet. Om inderdaad iets vollediger in beeld te krijgen. Omdat je nu het gevoel hebt dat heel vaak dat postkoloniale begrippenapparaat in stelling wordt gebracht, dan gaat het een hele tijd goed en worden er allerlei dingen boven water gebracht. Maar het houdt op als eigenlijk de onderliggende agenda van een soort van... uiteindelijk komt het meestal toch neer op een soort van morele veroordeling of misschien gewoon distanciering van de tekst in kwestie, als het dan over een zogenaamd pro-koloniale of niet-anticoloniale genoegen tekst is. En dat is eigenlijk het effect daarvan is dat je dan eigenlijk gewoon een heel corpus aan kwaadaardige, moreel verwerpelijke teksten krijgt, met telkens dezelfde herhaling van zetten, terwijl het net interessant wordt om te gaan kijken in die teksten zelf, hoe dat die zich dan opnieuw tot elkaar gaan verhouden, hoe breed bepaalde vormen van raciale opvattingen gedeeld waren, maar waar die ook, waar erover van mening kon worden verschild, enzovoort. Hè. Nu is het heel vaak genoeg van, we hebben het label, we hebben de bewijs, het bewijsmateriaal, hij kan opnieuw in de kast, en hij kan ook in de bibliotheekafdeling met racistische boeken, enzovoort. En ik denk dat er een nieuwe vorm van homogenisering aan de gang is, die heel verregaand kan zijn. Hè? Want het is natuurlijk allemaal begonnen met het analyseren van eerst de meest expliciete vormen van racistisch gedachtegoed en koloniale propaganda. Ja? Toen men dat in beeld had, was het natuurlijk niet meer zo spannend hè, om de ergste racisten van racisme te beschuldigen. Als iedereen het ook in de publieke ruimte erover eens is dat daar een moreel groot probleem is enzovoort, dan is dat onderzoek ook vrij snel rond, omdat er weinig spanning in zit. Maar vervolgens zie je dus dat men allemaal meer uit de mainstream is gaan halen, van maar dit is ook problematisch. En ondertussen zijn we al een aantal jaren bezig met teksten waarvan de westerse intelligentia lange tijd hebben volgehouden dat ze eigenlijk moreel wel aan de goede kant van de zaak stonden, omdat ze wel kritiek hebben geformuleerd op het koloniale regime of omdat ze wel abolitionistisch zijn geweest, enzovoort, enzovoort. En daar is nu een heel excessieve focus op. Precies omdat men dan eigenlijk wil gaan aantonen van maar deze mensen waren eigenlijk ook net zo goed stereotyperend, raciaal, racistisch, enzovoort.
Maar als jij op het einde van je stuk alles moet weg van Tom Lanois in de debatten betrekt, dan doe je dat toch ook?
Ja, dat weet ik. Ja, daar doe ik het wel. Maar daar doe ik het natuurlijk om het eigenlijk om dat excess op te zoeken, precies om te zeggen van kijk, daar wordt in die specifieke deeldiscussie hier in de Vlaamse publieke ruimte is er een soort van cultus van selectieve verontwaardiging, waar ik dan om heel andere reden heel boos om ben. Maar inderdaad, als je dat zo zou gaan doordrijven, en dat heb ik wel ergens ook nog eens bijgezegd, van het is eigenlijk geen pleidooi om nu Tom Lanois te gaan ontmaskeren als de zoveelste racist in een al heel erg donkere literaire traditie. Ja, eerlijk gezegd, dat lijkt me van de pot gerukt en niet zo heel erg veel bijdragend. Aan de andere kant is het wel een oproep om te gaan kijken van hoe werken die raciale stereotypen door, zelfs in mensen die zich op die manier affirmeren. Waarom is dat in Vlaanderen belangrijk? Omdat precies dat gedeelte van de intelligentsia, die vandaag ook al die uitspraken over conscience hebben laten optekenen, waar cultuurhistorisch en politiekhistorisch van alles aan rammelt, dat die er wel mee wegkomen door conscience er op die manier weg te staan als racist. En dan kunnen ze zichzelf weer voorstellen als zeer verlichte, altijd al antiracistisch denkende schrijvers zijn geweest enzovoort. Dat is natuurlijk een levensgrote illusie. En als die nog niet ontmaskerd is, dan is het wel hoog tijd om die ook nog te ontmaskeren. Maar dat doet eigenlijk niks af van wat ik dan in het andere debat probeer te bepleiten dat er meer nuance en meer diepgang nodig is.
Mm-hmm. Jouw wetenschappelijke tijdingen bijdrage verschijnt ongeveer in dezelfde periode dat nu ook een nieuwe Hendrik Conscience biografie verschijnt voor Moedertaal en Vaderland van Johan van Hekken. Het is natuurlijk toeval dat ze ongeveer samen verschijnen, maar past het volgens jou wel in een bredere trend van inderdaad teruggaan naar de bronnen van dat Vlaams nationalisme en de Vlaamse literatuur en die herijken, herlezen, op een nieuwe manier interpreteren in het licht van de kwesties van vandaag?
Ja. Ik mag het alleen maar hopen natuurlijk, hè? Want ik ben een groot voorstander van om toch een hernieuwde kennismaking te maken met die teksten. Ik weet het niet. Hè? Het project van Johan is er één, de geschiedenis. Het is fantastisch dat het boek er is, hè? Dat er zal zijn enzovoort. Dat we eindelijk een volledige beschrijving hebben van het leven van Hendrik Conscience, dat alle bronnen zijn samengebracht. En het is op zich ook al veelzeggend dat het dus meer dan bijna 200 jaar heeft moeten duren, na de geboorte dan van Conscience, voordat we dan de grote voorman van de Vlaamse beweging, de vader van de Vlaamse literatuur, en volgens sommigen ook de uitvinder van de Vlaamse natie, dat zo lang heeft moeten duren voor we een volledige biografie hadden. Maar die ontstaansgeschiedenis is natuurlijk complex. Hè. Er is de eerste deel van een biografie verschenen door Karel Wouters, ook trouwens van de Antwerpse school nog. Hè. Maar die dan natuurlijk nooit is afgewerkt, helaas, omdat de auteur te vroeg is overleden. En dat project was dus onafgewerkt. En dat heeft Johan kunnen oppakken. En dat was dan ook in combinatie met het feit dat er dan een interessante archivale vondst was komen bovendrijven, waardoor er toch nog meer archiefmateriaal rond Conscience beschikbaar bleek dan aanvankelijk was gedacht. Want Conscience heeft heel veel van zijn privécorrespondentie vernietigd. De ontstaansgeschiedenis van die biografie gaat dus al wel een hele poos mee. Je kunt het dus niet verbinden als een symptoom aan iets wat er vandaag aan het gebeuren is. Want het project staat al heel lang in de stijgers. Het is natuurlijk wel een gelukkig toeval dat het samenkomt met het onderzoek dat ik al een tijd aan het doen ben, waar Janneke nu ook mee bezig is, waar Chris Hubbeek, die ook al eens mee genoemd is geweest, mee bezig is geweest, waar rond ons boek ook draaide, dat ook een huldebetoon is trouwens aan, laten we nu maar meteen volledig zijn, en ook Piet Koeten hier maar eens noemen, die natuurlijk ook vele jaren lang heel belangrijk conscience-onderzoek heeft gedaan, dat trouwens ook zijn neerslag heeft gevonden in de grote bijdrage aan de door de Taalunie gesponsorde geschiedenis. Dus er is veel conscience, er is veel meer inzicht rond conscience vandaag beschikbaar. Vraag is natuurlijk of de politieke speelruimte breed genoeg is om de zeer radicale herzieningen met betrekking tot Vlaamse natiewording, Belgische politieke geschiedenis, de retorische fundamenten en de filosofische bronnen van de Vlaamse beweging enzovoort. Er zijn daar zoveel dingen die verhalen die intussen gecanoniseerd zijn binnen de constructivistische benadering van het Vlaams nationalisme. Is die speelruimte intussen groot genoeg om bijvoorbeeld, zoals Janneke daarnet zegt, ik zie die Vlaamse beweging eigenlijk al kristalliseren ruim voor 1830... Ja. We zullen zien of dat wordt opgepikt, of daar op een faire, eerlijke, open manier over te discussiëren valt. Dat zullen we de komende jaren moeten zien, denk ik, Geert.
Janneke, jij werkt aan een biografie over Prudence van Duyssen. Die figuur is minder beladen dan die van Conscience. Wat probeer jij via hem aan de hedendaagse lezer te vertellen?
Nou, het belangrijkste waar ik tot nu toe op uitgekomen ben, is dat Prudence van Duyssen voor zichzelf een heel duidelijk beeld heeft van wat voor auteur hij wil zijn. Hem staat echt een, en dan noem ik het woord nog maar eens, Kevin, romantisch auteurschap voor ogen. Dat hij heeft afgekeken van internationale voorbeelden. En ik zie eigenlijk dat hij heel tweeslachtig met die Vlaamse beweging omgaat. Het is voor hem echt een manier om naar hoger op te komen, dat klinkt wat plat, maar er is geen ontkomen aan. Hè? Dus hij dient die Vlaamse zaak wel, maar dat, voor hem heeft dat een hoger doel en dat is het vestigen van zijn reputatie als groot auteur. Hij brengt de nalatenschap van Jan Frans Willems uit en natuurlijk doet hij dat ook omdat dat de grote voorman van de Vlaamse beweging is, maar tegelijkertijd gaat hij al die gedichten bewerken en schrijft hij een voorwoord waarin hij zegt van ja, er was nog een hoop aan te doen. Dus hij overklast hem op literair gebied, of althans, dat is natuurlijk de vraag of hij dat werkelijk doet, maar dus elke keer zie ik dat hij zijn auteurschap, zijn reputatie eigenlijk belangrijker vindt dan wat hij voor de Vlaamse zaak doet. En er is natuurlijk geen ontkomen aan. Je kan in de jaren 30 niet, van de 19e eeuw niet een auteur zijn die, in Vlaanderen die zich niets van die Vlaamse beweging aantrekt. Hè. Er zijn, hij doet aan prijsvragen mee. Die wil hij winnen om zijn naam nog meer kracht bij te zetten, zou ik maar zeggen. En ja, die prijsvragen gaan dan natuurlijk over een Vlaams onderwerp. En dan produceert hij gedichten met een Vlaamse thematiek. Dus ik zie dus steeds eigenlijk twee parallele werelden, waar ik het net ook over had.
Maar dan moet je echt want dan dient de casus van Hendrik Conscience zich echt aan als het tegenovergestelde. Hè? Conscience blikt op het einde van zijn leven terug op zijn literaire carrière en hij zegt, ik heb nooit die literaire reputatie, die kwaliteit, die status nagejaagd of na willen jagen, precies omdat ik er was om ten dienste te staan van dat publiek, hè, dat Vlaamse volk, die lezers, om hen te helpen en te begeleiden in hun emancipatie. En daardoor kon ik die drempel niet daar leggen, waar ik hem misschien had willen leggen, maar moest ik toegankelijk literatuur produceren, precies omwille van het hoger ideaal. Daar zou je natuurlijk ook cynisch over kunnen zijn, want hoe gemeend is dat enzovoort? Wel, bluntly put, als ik die biografie van Johan van Hekke lees, hè, dan komt... Conscience, dan treedt hij op mij toe als hij eigenlijk een of al zeer oprecht wel degelijk sociaal bekommerd, niet socialistisch bekommerd, hè, maar sociaal bekommerd auteur, die een heleboel dingen van de idealen die hij had rond Vlaamse natievorming, maar ook rond volksemancipatie, meer in het algemeen, meer in sociale zin, die dat ook heel bewust heeft nagestreefd. En zowel in zijn persoonlijke leven, ten aanzien van familieleden en vrienden, het politieke leven dat hij heeft proberen te leiden en wat hem veel depressies en desillusies heeft opgeleverd. En uiteindelijk ook in zijn literatuur. Dus wat jij zegt is super interessant. Hè? Van Duyssen, iemand die eigenlijk wat meedoet met de Vlaamse beweging, maar eigenlijk vooral bekommerd is om als een meer autonoom auteur van literaire kwaliteit erkend te willen worden. Conscience zegt expliciet dat hij het tegenovergestelde heeft nagestreefd.
Ja, nou ja, in alle voorwoorden en openbare stukken zal je mijn verhaal natuurlijk niet terugvinden. Hè? Dus in alle voorwoorden die Van Duyssen schrijft bij zijn bundels, zegt hij ook dat hij dat voor het vaderland doet en voor Vlaanderen en om de Vlaamse taal te luisteren bij te zetten, zal ik maar zeggen. Maar in zijn doen en laten en in zijn correspondentie, zie ik dus een parallele wereld. En dat vind ik ontzettend interessant.
Van parallele werelden gesproken, tot slot dan. Janneke, de naam Maria Dolaag is al een aantal keer gevallen, maar verder hebben we de afgelopen kwartieren alleen maar over mannen gehad, zowel waar het de onderzoekers als de onderzochte auteurs betreft. Daar ben jij dan de uitzondering en is Dolaag de uitzondering. Heb jij er eigenlijk een verklaring voor waarom die Vlaamse literatuur en die Vlaamse beweging zo'n mannenclub is?
Ik wel anders. Voor de 19e eeuw althans. Hè. Is het eigenlijk vrij eenvoudig volgens mij sociaal te verklaren. Hè? Als je als vrouw wilde schrijven in de 19e eeuw, dan deed je dat, als je kijkt naar de Victoriaanse literatuur enzovoort, dan had je een bepaalde verbruggerlijke positie. Hè? Dus had je de betere klasse. Maar de betere klasse hier sprak Frans. Hè? Dus daarom is volgens mij er een groter deficit, een groter gebrek, zeker in die 19e eeuw, aan Nederlandstalig schrijvende vrouw. Volgens mij is dat voor een stuk institutioneel te verklaren. Of vergis ik mij daarin, Geert? Ik weet het niet. Of Janneke, ik weet niet wat jullie daarvan vinden.
Ik wil er nog wel iets over zeggen. Ja? Je ziet bij Maria Dolaag heel duidelijk een knik in haar productie als zij in het huwelijk treedt met Bruna van Akeren. Bruno van Akeren, moet ik zeggen. Dus voor die tijd is zij heel geëngageerd en aanwezig in het publieke debat. En daarna treedt zij terug. En dat is denk ik wat haar... sociaal-maatschappelijk opzicht ook van haar verlangd werd. En een andere schrijfster die vaak naar voren komt, maar dat is wel een Nederlandse schrijfster uit die tijd, is Petronella Moens, die ook wel echt een Vlaamse connectie had en ook vaak meedeed aan prijsvragen, ook over Vlaamse thema's schreef. Maar in die vroege 19e eeuw was het toch niet helemaal de bedoeling dat vrouwen zich met dit soort zaken bemoeide.
Ja, maar dat geldt natuurlijk... Dat is interessant, want dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik zelf zeg natuurlijk. Hè, want je zou dan eigenlijk het tegenovergestelde moeten verwachten. Eens ze gesetteld zijn in een burgerlijk huwelijk waarbij ze financieel redzaam zijn, kunnen ze zich eventueel als vrije tijdbesteding wel met die literatuur bezighouden. Dat zou je dan verwachten. Dus dan en ik denk ook wel...
Met zijn gezin.
Ja.
Voor de kinderen zorgen.
Ja, maar meestal hadden ze dan ook, als ze wat van betere komaf waren, daar hadden ze de nodige hulp en ondersteuning bij. Hè. Dus dan is de zaak niet zo uitgemaakt als ik het zelf kort door de bocht misschien wilde aantonen. Maar Geert, ik heb wel een andere schrijfster genoemd, hè? Harriet Beecher Stowe. Dat is natuurlijk geen Vlaamse...
Het gaat er mij niet over dat er geen vrouwen in de literatuur voorkwamen. Het gaat mij specifiek over het gebrek eraan, of de opmerkelijke afwezigheid ervan, binnen de geschiedenis van de Vlaamse beweging.
Ja...
En in hoge mate eigenlijk ook in de geschiedenis van de studie naar de Vlaamse beweging en de Vlaamse literatuur.
Ja,
maar... Ik wil nog wel één ding aanvullen. Maria Dolaag schrijft in haar correspondentie met Prudence van Duyssen. Ik heb heel veel brieven van haar gelezen. Constant over dat ze geen tijd heeft. Oh, ja. En ze heeft 's avonds nog een half uurtje als de kinderen op bed liggen, maar dan is ze meestal te moe. Of het licht is te slecht. Tijdgebrek is echt een doorlopend thema in haar brieven. En ze heeft ook altijd een mannelijke mentor nodig gehad. En Van Duyssel vervulde vaak die rol tot zijn dood. Om haar te begeleiden in het literaire circuit. Dus het was niet de bedoeling in die tijd dat zij zelf op een uitgever afstapte. Dat ze zelf, zeker toen ze niet getrouwd was, op het podium stond en prijzen in ontvangst nam. Dus ze had altijd mannelijke mentor nodig om haar verder te helpen in het literaire circuit.
En ook terwijl ik hier zit te luisteren, de derde bedenking is natuurlijk ook nog een hele belangrijke, wat je daarnet suggereerde, negeert. Het zou ook nog altijd om een blinde vlek kunnen gaan, want misschien waren ze er wel en zijn ze effectief onder bestudeerd, want terwijl het hier werd verteld, is één naam die ook nog niet genoemd is, maar wel een heel belangrijke was, is Koertmans Bergmans, hè, die ook die hele 19e eeuw hele grote literaire productie heeft gepresteerd. Misschien wel een beetje de tegenhanger ook is van zo'n iemand als Harriet Beecher Stowe. Ze schrijft nota bene nog De Hut van Tante Clara. Een heel duidelijke verwijzing naar De Hut van Oom Tom, of De Hut van Onkel Tom, zoals het dan in Vlaanderen in de boekhandel te vinden was. Daar is eigenlijk bijvoorbeeld heel weinig onderzoek naar gebeurd, terwijl die, ironisch genoeg, in de 19e eeuw best wel heel veel waardering kreeg. Hè? Ik denk dat zij in rond 1855, 1860, in die periode, de staatsprijs krijgt voor proza. Hè? En ze liet daar dus alle mannelijke concurrentie achter zich. Hè? Dat was toen meer waardering voor Koertmans Bergmans dan voor Hendrik Conscience. Nota bene in de periode dat hij Batavia en Bella Stock enzovoort, die teksten die ook in Leest wel of op Leest ter sprake komen. Dus ja, misschien is die vertekening ook nog zelfs pas van latere datum.
En nog een nieuwe vorm van revisionisme die de Vlaamse literatuurgeschiedenis goed zou kunnen gebruiken. De geschiedenis van de Vlaamse literatuur vanuit genderperspectief.
Ja, er is wel, volledigheid zelf, Lieslot van den Bussen heeft daar een proefschrift over geschreven, hè, maar dan zijn we wel later in de 19e eeuw. Maar dat is ook wel een mooie studie over gender, Vlaamse beweging en een vrouwelijke schrijverschap in de 19e eeuw. Dus het is niet dat er helemaal geen onderzoek naar is gebeurd.
Nee, maar in de vroege 19e eeuw is het wel lastig om ze te vinden. Ja. Ik ben eigenlijk alleen Maria Dolaar tegengekomen. Ik wil niet zeggen dat ze er niet waren, maar qua publicaties en prijskampen kwamen ze er toch niet tussen.
Dank jullie wel. Dit was de podcast Leest Spreekt, met dank aan de gasten Kevin Absilis en Janneke Weijmars en aan Evelien Shamir voor de redactie, productie en techniek. Graag tot de volgende keer.